Goedemiddag, broeders en zusters, jongelui. Iedereen, hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst van de NGK en CGK, waarin dominee de Jong voorgaat. We heten ook de gasten welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede en gezegende dienst met ons zult hebben. Verder begroeten we hen die nu of later met ons meeluisteren. Bij de voorbeden in deze gemeente is vanmorgen aandacht besteed aan dominee Martin de Jong vanwege zijn waarschijnlijke overstap naar het onderwijs per 1 september en de gevolgen die dat heeft voor onze gemeente. Voor Wil Vlaanderen en Wim Dor vanwege heupoperaties. Voor Lili Boyindombe, als ik het goed uitspreek, vanwege het overlijden van haar zus. Voor de ouderen en hun soms sombere levensgevoel. In de Christgereformeerde Kerk is vanmorgen gebeden voor Laura de Jong, die opnieuw moeite heeft met haar werk in Rwanda. Haar vader reist daar vanavond weer heen. Voor het overlijden van de moeder van broer Ben Veldhoven. Voor steun voor de familie, ook bij de begrafenis morgen. Voor het herstel van broeder Arend Richters, die tijdens vakantie een stevig ongeluk heeft gehad. 5 ribben gebroken en een gebroken arm. Maar zo weer voor herstel. En voor hen die het financieel moeilijk hebben, niet alleen nu vanwege de kredietcrisis en wat dat met zich meebrengt, maar ook sowieso al moeilijk hebben met de financiën. Vanmiddag is de collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap. De organist is Erwin Vijfwinkel. En we gaan nu zingen Psalm 15. Na votum en groet zingen we gezang 301. Namens de kerkraden wens ik u een gezegende dienst.
U mag gaan staan. En dan zijn we samen een moment stil, waarin we ook stil mogen staan bij het feit dat wij bij God te gast mogen zijn. En in de ruimte die God ons gunt en geeft, zeggen wij dat wij onze hulp zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer komt ons tegemoet met deze woorden: genade, barmhartigheid en vrede is er voor u van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen bidden om Gods zegen en nabijheid. Vader in de hemel, Wat is het bijzonder dat wij bij u te gast mogen zijn. Dat er bij u ruimte is voor ons. Dat u als heilige en rechtvaardige God ruimte maakt voor zondige mensen. Heer, het is een wonder in onze ogen dat we er mogen zijn en dat wij er voor uw aangezicht mogen zijn. We danken u voor die ruimte bij u. We danken u voor het feit dat wij te gast mogen zijn. We danken u voor het feit dat wij bij u op verhaal kunnen komen. Heer, laat in dit uur dat ook weer het geval mogen zijn. Dat wij bij u op verhaal komen, dat uw woord klinkt, dat uw woord gehoord wordt, dat wij getroost en bemoedigd worden. Dat wij ruimte zien voor onszelf en anderen bij u. Heer, open zo onze ogen, open ons verstand, open onze oren, open ons hart en spreek tot ons in het hart van ons leven. In ons hart. In Jezus' naam. Amen. De liederen die wij gezongen hebben gaven al iets aan rondom het thema Psalm 15 als lied waarin wij mogen zingen van de gastvrijheid van God. Gezang 301, dat zingt van de vreemdelingschap die het volk van God door de eeuwen heen steeds weer heeft ervaren. De ballingschap, de lier aan de wilgen. Het feit dat wij als vreemdelingen leven in schande en in schaam. Gezang 301 zingt ervan. We lezen nu drie Bijbelgedeelten die ons ook bepalen bij het thema van vandaag. Vreemd, vreemdelingschap, de vreemdeling in ons midden. Wij lezen om te beginnen uit Leviticus. In Leviticus wordt opmerkelijk veel aandacht gegeven aan de vreemdeling en zijn rol te midden van Israël. Dat gebeurt in Leviticus 17, het gebeurt in Leviticus 19, maar het gebeurt ook zeer uitgebreid in Leviticus 25. Om even een voorbeeld te noemen, naast wat we lezen, vers 23 in Leviticus 25. Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand, want het land behoort mij toe. En jullie zijn slechts vreemdelingen, zegt God tegen Israël, vreemdelingen die bij mij te gast zijn. In heel jullie land moet voor grond altijd het lossingsrecht blijven gelden. Wij lezen nu verder vanaf vers 35. Wanneer een van jullie tot armoede vervalt, zegt God tegen Israël, en zich niet kan handhaven, moet je hem bijstand verlenen, zoals je ook een vreemdeling zou helpen die bij jou te gast is. Je mag hem niet laten verkommeren. Toon ontzag voor je God en laat je volksgenoten niet verkommeren. Wanneer je een volksgenoot iets leent, mag je hem vooraf nog achteraf rente vragen. Je mag van hem geen rente vragen als je hem geld leent en geen winst maken als je hem voedsel geeft. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid om jullie Kanaan in bezit te geven en jullie God te zijn. Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en zichzelf aan jou verpandt, mag je hem niet als slaaf behandelen. Je moet hem beschouwen als een loonarbeider of als een vreemdeling die bij je woont. Tot aan het jubeljaar zal hij voor je werken. Dan hoeft hij je niet meer te dienen en kan hij met zijn gezin terugkeren naar zijn eigen familie en naar de grond van zijn voorouders. Het volk dat ik uit Egypte heb weggeleid behoort mij toe. Israëlieten kunnen dus niet als slaaf verkocht worden. Toon ontzag voor je God en beul hen niet af als slaaf. Als slaven en slavinnen kun je mensen kopen uit de omringende volken. Of vreemdelingen die bij jullie wonen, of de nakomelingen die zij in jullie land hebben verkregen. Die slavinnen en slaven zijn je eigendom. Je kunt hen als erfelijk bezit aan je nakomelingen nalaten. Zij zullen voor altijd als slaaf voor je blijven werken. Maar je volksgenoten, de Israëlieten, je eigen verwanten, mag je nooit als slaven afbeulen. Wanneer mensen die als vreemdeling bij jullie wonen rijkdom vergaren en een van jullie tot armoede vervalt en zich aan zo'n vreemdeling of een afstammeling van een vreemdeling verpandt, behoudt hij het recht op lossing. Hij kan worden vrijgekocht door een broer, een oom of een neef of een andere bloedverwant, of hij kan, wanneer hij weer over voldoende middelen beschikt, zichzelf vrijkopen. Samen met degene aan wie hij zich verband heeft, moet hij nagaan hoeveel jaren er liggen tussen het jaar van de pandstelling en het eerstvolgende jubeljaar. De pandsom wordt berekend naar het aantal dienstjaren volgens het tarief van een loonarbeider. Als er nog vele jaren resteren, moet een evenredig deel van het bedrag als losgeld worden betaald. Als er volgens de berekening nog weinig jaren resten tot aan het jubeljaar, moet een evenredig deel worden afgelost. Zo iemand moet op dezelfde manier behandeld worden als een loonarbeider die per jaar in dienst wordt genomen. Jullie mogen niet toestaan dat hij als een slaaf wordt afgebeuld. Wanneer hij niet op de een of andere manier wordt vrijgekocht, komt hij in het jubeljaar met zijn kinderen vrij. Want de Israëlieten behoren mij toe. Ik heb hen uit Egypte weggeleid. Ik ben de Heer, jullie God. Dat is de eerste wat uitgebreide lezing. We lezen nu verder in Hebreeën 13 en daarvan een kort gedeelte. Hebreeën 13, vers 1 tot en met 3. En daar lezen we: houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. En de laatste lezing komt uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, vers 11 en 12. 1 Petrus 2, vers 11 tot en met 12. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Tot zover de lezingen. Wij zingen nu van lied 32 uit de eigen bundel, vers 1, 3, 4 en 6. Geliefden in onze Heer Jezus Christus. Het thema van vanmiddag is de vreemdeling in ons midden. We gaan het hebben over datgene wat vreemd voor ons is. Of misschien nog beter, over diegene die ons vreemd is. Ik heb daar een dubbele aanleiding voor. Afgelopen najaar was de eerste aanleiding. Maar toen was er geen ruimte. Toen had het Nederlands Bijbelgenootschap, waar we zo meteen voor collecteren, een thema bij de Bijbel tiendaagse. Dat zit ergens altijd aan het einde van oktober. En dat thema was de vreemdeling en de Bijbel. En van wat het NBG daarover aanreikt, heb ik dankbaar gebruik gemaakt in datgene wat u zo meteen ook van mij terugkrijgt. Dat was de ene aanleiding. De tweede aanleiding was voor mij nog veel dringender. En dat was deze. Trouw meldt begin juni kerkoorzaak succes Partij van de Vrijheid. De hoge score van de PVV in de katholieke provincies Brabant en Limburg is opvallend. Er leven veel gelovigen, maar ook randkerkelijken met anti-islamitische gevoelens. Voor wie Trouw niet zo betrouwbaar vindt, het Nederlands Dagblad. Keiharde PVV-aanpak spreekt ook christenen aan. De door de PVV voorgestaande keiharde aanpak van moslims spreekt veel christenen, mensen ook uit christelijke kring, aan. En om niet meer te noemen, Elsevier. PVV, populair op de Bijbelbelt. En voor wie niet weet wat de Bijbelbelt is, kan ik me nauwelijks voorstellen, maar toch voor de duidelijkheid. Er loopt door Nederland zo'n gordel van zeer bijbelgetrouwe mensen die van ongeveer Zeeland tot Groningen diagonaal door Nederland loopt. Mensen die veel waarde hechten aan de Bijbel. Hier wordt als voorbeeld Geldermalsen genoemd en de omgeving, dus zeg maar een beetje het gebied tussen de rivieren. En naast Geldermalsen wordt ook in andere gemeenten liggend in de Bijbelgordel opvallend veel op de PVV gestemd. En wie stemmen er dan op? De meer gematigde christenen en de niet of nauwelijks praktiserende christenen. U merkt, de twee eerste berichten worden al een beetje bijgesteld. Maar toch, PVV populair in de Bijbelbelt. Ja, zegt een ander, het is niet helemaal goed om christenen in de breedte te beschuldigen van aanhangerschap van het PVV. Want waarom boekt de PVV nou zo'n groot succes? Dankzij de ontkerkelijking, zo stelt iemand. Juist mensen die christen waren en het niet meer zijn, blijken PVV-aanhangers te zijn. In ieder geval bij de laatste verkiezingen. Goed, het beeld is dus wat genuanceerder dan het eerste wat Trouw noemt kerk, oorzaak, succes, PVV. Het beeld is wat genuanceerder, maar toch. Ik kom ze tegen die christen zijn en zonder moeite op de PVV stemmen. Nu krijgt u van mij vandaag geen politiek praatje. Het gaat mij ook niet om de PVV. Het gaat mij niet om de ChristenUnie, niet om het CDA of welke partij ook maar. Waar het mij om gaat is dat er blijkbaar ook onder christenen de nodige onrust bestaat rondom de vreemdeling in ons midden. En misschien wel in het bijzonder de moslim daaronder. In dat licht wil ik eens even een paar aspecten uit de Bijbel met u doorlopen. Om wellicht ons ook een beetje te helpen met het beeld dat de Bijbel ons van de vreemdeling geeft. Wat valt dan op? Dat als de Bijbel het over de vreemdeling heeft, dan is die vreemdeling er in net zoveel soorten en maten als in Nederland, zou ik willen zeggen. In Nederland kennen we vluchtelingen, we kennen gastarbeiders, we kennen asielzoekers, we kennen buitenlanders, we kennen Bulgaren, we kennen Polen, we kennen... Nou, u kunt het zo gek niet bedenken of ze zijn er. Als wij het over de vreemdeling in ons midden hebben, dan moeten we dat beeld sowieso aan alle kanten nuanceren. Ook de vreemdeling bestaat niet en ook in de Bijbel bestaat niet de vreemdeling. Als we het hebben over de vreemdeling in de Bijbel, dan komen we 4 soorten minimaal tegen. Ja, het zijn vreemde snoes aan er soms. De vreemdeling. Oké, het is geen alien. En aliens kom je in de Bijbel zeker niet tegen. En zeker geen buitenaardse wezens zoals E.T. Maar, wie kom je wel tegen? Je komt in de Bijbel de buitenlander tegen. En de buitenlander is echt degene die van buiten komt. Die dus ook niet in Israël woont. Maar dan praten we over de volkeren rondom Israël. Dat zijn de buitenlanders. Zoals wij in Nederland de Duitsers, de Belgen, de Engelsen, de Fransen kennen. Dat is de eerste vreemdeling die je in de Bijbel tegenkomt. Die de kenmerken heeft van wat wij noemen een buitenlander. De tweede die we tegenkomen in de Bijbel is de zogenaamde bijwoner of loonarbeider. En daarbij gaat het om een vreemdeling die dus inderdaad in loondienst is en geen rechten heeft in Israël. De loonarbeider komt in de Bijbel heel dicht bij de slaaf. Vooral in de dagen van David en Salomo, waarbij er veel volken overwonnen waren in Israël, waren er een groot aantal loonarbeiders. Mensen die uit de overwonnen volken naar Israël gebracht werden en daar als bouwvakkers en waterputters aan de slag kunnen gaan. Dus je zou kunnen zeggen, de bijwoner of de loonarbeider die we in de Bijbel regelmatig tegenkomen, is de vreemdeling die de rol heeft min of meer van gastarbeider. De vierde vreemdeling die we in de Bijbel tegenkomen is de vreemdeling die even in het land vertoeft, die er dus niet woont, die in principe buiten Israël woont, maar die wel een bepaalde periode met het volk optrekt. Ik heb het hier even de voorbijganger genoemd. Mensen die dus, zou je kunnen zeggen, tijdelijk in Israël verblijven. Het woord toerist is denk ik niet op zijn plaats, maar je moet wel denken aan de mensen die een soort beperkt visum hebben, die een bepaalde tijd in het land mogen verblijven. Ook die vreemdeling kent Israël. Waar het ons echter nu het meest om begonnen is en ook het meest nadrukkelijk om begonnen is, is de vierde categorie en dat is de vreemdeling in ons midden. Die komen we tegen in onder andere Leviticus 25. En dat is de vreemdeling die dus echt in Israël woont. Met Israël optrekt. Je zou kunnen zeggen, de feesten met de Israëlieten meeviert voor zover dat mogelijk en toegestaan is. Die vreemdeling in ons midden is, zou je kunnen zeggen, de derde generatie gastarbeiders. Dat zijn de asielzoekers in ons land die asiel gekregen hebben. Een vaste verblijfsvergunning. Die vreemdeling, die krijgt in Israël de nodige aandacht. En wordt dus ook onderscheiden van die andere drie. Van die vreemdelingen komen we er een paar tegen die heel bijzonder zijn. En het is goed om deze figuren even op het netvlies te hebben als het gaat om de vreemdeling in het midden van Israël. Ik noem er hier vier, maar het hadden er veel meer kunnen zijn. Wat is opmerkelijk aan deze vreemdelingen, hier genoemd? Ze worden allemaal op een bepaalde manier, krijgen ze een plaats in de geschiedenis van Israël. Al is het maar in het feit dat ze met zoveel woorden in de Bijbel genoemd worden. Voorbeeldig zijn in zeker opzicht. Rahab is op dat punt de eerste. Rahab die vanaf het moment dat ze de verkenners uit Israël tegenkomt, duidelijk maakt, ik weet dat God jullie het land gegeven heeft. Daar helpt geen lieve moeder meer aan. Eén en al geloof bij Rahab. Eigenlijk beschamend. Zoveel geloof als Rahab heeft, zo weinig is dat in Israël. Jozua die voor de zekerheid toch maar een paar verkenners stuurt. Gaat het wel goed komen? En Rahab zegt, reken maar. En zo zou je kunnen zeggen, is Rahab voorbeeldig voor Israël. Iets soortgelijks kun je zeggen van de vreemdeling Rut. Waar Naomi aan alle kanten, mag ik het zo zeggen, het laat afweten. De term bitterheid is met haar leven verbonden. Teleurgesteld in God als ze is, zien we Rut op dat punt voorbeeldig geloven. Uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. En waar Naomi al blij is dat ze terug is in Bethlehem, zoekt Rut letterlijk de grenzen van het geloof op door aren te gaan rapen op het veld van Boas. Rut, een vreemdeling die de gemeente tot voorbeeld gesteld wordt. Ook de wijzen uit het oosten zijn van die vreemde figuren die met name in het evangelie van Matteüs naar voren komen. Matteüs die juist schrijft voor zijn eigen volk, de Joden. En in Matteüs komen we verschillende keren mensen tegen, opmerkelijk vaak, die van buiten Israël komen en Israël ter voorbeeld gesteld worden. Kijk eens naar wat hier gebeurt. Notabene, schriftgeleerden, fariseeën, kunnen met de Bijbel in de hand niet zo ver komen dat als ze lezen dat de Messias geboren zal worden in Bethlehem, dat ze door dat woord van God in beweging komen. Neem dan die wijzen uit het oosten. Wat hadden die nou voor licht? Een sterretje aan de hemel. Waar de een het licht van het woord heeft, de ander niet meer dan het sterretje aan de hemel. Waar de een door het licht van het woord, als het ware duidelijkheid heeft over waar de Zoon van God, de Messias, gevonden kan worden, daar heeft de ander niet meer dan een ster om zijn weg te vinden. Maar die gaat op pad. En die komt in beweging. En de fariseeën en schriftgeleerden blijven zitten waar ze zitten. En verroeren zich niet. Wijzen uit het oosten. Voorbeeldig als het gaat om geloof. En tenslotte noem ik, om, nogmaals om niet meer te noemen, de hoofdman in Capernaum. Matteüs 8. Zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden, zegt Jezus van deze mens. Die als Jezus hem vraagt, zal ik naar je toe komen om je knecht te genezen? Die dan zegt, ach Heer, laat maar. Als u een bevel geeft, is het genoeg. Ik ben zelf hoofdman en als ik tegen iemand zeg ga, dan gaat hij. En als ik tegen iemand zeg stop, dan stopt hij. Als u dus zegt dat mijn knecht genezen is, dan zal die genezen. Zo'n groot geloof had Jezus in Israël nog niet gevonden. Vreemdelingen in de Bijbel, je komt ze om de haafklap tegen en vaak in een voorbeeldige rol. Ze hebben ons met andere woorden wat te vertellen. We kunnen er soms iets van leren. Goed, vreemdelingen, we komen ze dus in allerlei soorten en maten tegen. Het tweede waar ik bij stil wil staan, is de thematiek van de gastvrijheid. Dat komen we met name tegen in Hebreeën 11. Gastvrijheid. Wat verstaan we eronder en wat doen we eraan met elkaar? Goed. Als het gaat om onze omgang met de vreemdeling, wat komen we dan in de Bijbel tegen? Hoe krijgt gastvrijheid al dan niet gestalt? Nou, dan mogen we wel zeggen dat in de Bijbel het verhaal niet eenduidig is. Van de vreemdeling, dat is alleen maar gastvrijheid. Haal ze binnen, haal ze royaal binnen, geef ze alle ruimte, enzovoort, enzovoort. Je zou kunnen zeggen, in de Bijbel kom je de houding tegen van afstand bewaren tot heel dichtbij je halen. Ja, ook afstand bewaren. Het is niet zo dat alles wat vreemd is als vanzelf door de gemeente moet worden opgenomen en gastvrij moet worden onthaald. Integendeel. We komen, en ik zal die Bijbelgedeeltes er ook echt even bij pakken. We komen om te beginnen tegen dat je je soms niet aan de vreemdeling moet verbinden. Laten we op dat punt Exodus 34 er eens even bij pakken. Exodus 34 en dan lezen we in vers 12. Wacht je ervoor een verbond te sluiten met de inwoners van het land waarheen je op weg bent. Want dat zou jullie ondergang zijn. Breek hun altaren af, verbrijzel hun gewijde stenen en hak hun Asherah-palen om. Want jullie mogen niet voor een andere God neerknielen. De Heer, de afgunstige, duldt immers geen andere goden naast zich. Sluit geen verbond met de inwoners van het land, want wanneer die zich met hun goden afgeven en offers aan hen brengen, zouden ze jullie uitnodigen om aan hun offermaaltijden deel te nemen. En als jullie uit hun dochters iets voor je zonen, als jullie uit hun dochters voor je zonen vrouwen kiezen, en die vrouwen geven zich met hun goden af, zullen ze ook je zonen daartoe verleiden. In Israël is niet ruimte voor alles en iedereen. En hier wordt op niet mis te verstaande wijze duidelijk gemaakt dat voor de volken in Kanaan geen enkele plek is in het midden van Israël. Sterker nog, die volken moet Israël voor zich uitroeien. Wat heeft dat met de vreemdeling te maken? Nou, niet zozeer met de persoon van de vreemdeling. Het heeft iets te maken met het geloof van die volken. Dat is wat God hier benadrukt. Waar God hier de vinger bij legt. Wat er ook gebeurt, houd dat geloof van Kanaan en Egypte op afstand. Dat kan zo ver gaan dat God hier bij monden van Mozes zegt: je mag ook geen verbintenis aangaan in de vorm van een huwelijk. En later lezen we bij Ezra en Nehemia dat die fel tekeer gaan tegen gemengde huwelijken. Tegen geloven, twee geloven op één kussen. Als dat in het spel is, is, zou je kunnen zeggen, Israël is God bij monden van Mozes klip en klaar. Geen religieuze vermenging. Dat zegt op zichzelf niets over de mens, maar het zegt wel iets over zijn geloof. Daar heeft de gemeente Israël afstand van te bewaren. Dus in die zin je niet aan hen verbinden. Houd hun geloof op afstand. Iets anders. Tweede. Ook in Exodus. En ook prachtig verwoord daar. Exodus 22. Vers 20 tot en met 23. Laten we lezen. Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Weduwen en wezen mag je evenmin uitbuiten. Doe je dat toch en smeken ze mij om hulp, dan zal ik zeker naar hen luisteren. Ik zal in woede ontsteken en ieder van jullie doden. En dan zullen jullie eigen vrouwen weduwe worden. En jullie kinderen wees. Het ligt er niet om. Een vreemdeling zul je niet onderdrukken en uitbuiten. En de vreemdeling wordt hier dan op één lijn gesteld met de zwakken in de samenleving van die tijd. De weduwe en de wees. En eigenlijk lazen we dat daarnet ook al in Leviticus 25. Als een Israëliet zich ooit in een situatie mocht verzeild raken waarin die verarmd, behandel hem dan niet anders dan je omgaat met de vreemdeling. Die laat je niet verkommeren. Een vreemdeling heeft Gods aandacht. God beschermt de weg van weduwe, wees en als derde altijd de vreemdeling. God heeft iets met vreemdelingen, omdat ze meestal geen rechten hebben en tot de zwakken van de samenleving behoren. God gaat zover dat hij, je zou kunnen zeggen, het wordt hier van de weduwe en de wees gezegd, dat als die beginnen te klagen bij God, dan zal God daarop reageren. Maar het zou me niet verbazen als dat niet minder geldt voor de klacht van de vreemdeling. Dat God die hoort en daarop reageert. Dus je zult hen niet onderdrukken en uitbuiten. Wat dan wel? Je zult je over hen ontfermen. En ontferming heeft altijd iets te maken met dat je je hart, ja, tot in je ingewanden bewogen bent met vreemdelingen. Dat is ontferming. Dat je dus, zou je kunnen zeggen, vanuit het binnenste van je ziel oog hebt voor hen en naar hen omziet. Dat komen we in allerlei toonaarden tegen in de Bijbel. Juist ook waar ze met de weduwe en de wees samen genoemd worden. Zoals de weduwe en de wees de rand van het koren mogen verzamelen, zo ook de vreemdeling. Die zal niet verkommeren in het midden van Israël. Ten slotte, gastvrij ontvangen. Dat is de bedoeling bij de vreemdeling. Deuteronomium 10, vers 17 tot en met 19 zegt daar iets over. En ook dit lees ik even weer. Deuteronomium 10. En daar staat: want de Heer uw God is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende. Hij handelt zonder aanzien van persoon en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Nou, op die gastvrijheid wil ik nog even aan de hand van Hebreeën 13 doorgaan. In Hebreeën 13 worden we opgeroepen om gastvrij te zijn, ook als nieuwtestamentische gemeente. En daar wordt ons het voorbeeld van Abraham voorgehouden. Hebreeën 13, vers 1 tot 3. Houd de onderlinge liefde in stand, houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Zonder het te weten engelen ontvangen. Dat is het verhaal van Abraham in Genesis 18. Maar voordat we daar even naar kijken, kort even naar het Griekse woord voor gastvrijheid. Dat betekent letterlijk, zoals ik hier heb geschreven, liefde tot de vreemde. Dat is gastvrijheid. Echte gastvrijheid is dat je het vreemde of de vreemde in je leven toelaat. Dat je dus niet alleen maar het oude, vertrouwde en bekende een kans geeft in je leven, maar dat je de vreemde en het vreemde binnen durft te laten. En dan moeten mensen inderdaad toe opgeroepen worden. Want dat doen we liever niet. Ik weet niet hoe uw verjaardagspartijtjes er allemaal uitzien. Maar bij ons gebeurt het nog wel eens dat er heel vaak dezelfde mensen komen. Het oude, vertrouwde en bekende. Dat nodigen we uit. Die nodigen we uit. Gastvrijheid heeft, is dat niet. Met gastvrijheid heeft dat ook niets te maken. Gastvrij ben je als de vreemdeling je huis binnenkomt. Als je durft toe te laten wat jou niet bekend en vertrouwd is. Dat is de letterlijke vertaling van gastvrijheid. Liefde voor de vreemdeling of de vreemde of het vreemde. En Abraham was nou bij uitstek iemand die die liefde zichtbaar maakt. In Genesis 18. Drie mensen komen naar hem toe. En hij nodigt ze royaal binnen. Ze zijn bij hem te gast. En ondertussen blijkt dat Abraham engelen, ja God zelf, gastvrij heeft ontvangen. Hebreeën 13 herinnert daaraan. En dan moet u bedenken dat het verhaal van Abraham en zijn gastvrijheid staat vlak voor alles wat we lezen over Sodom. Waar het gastrecht met voeten werd getreden. Waar een gast niet veilig was. Waar de vreemdeling uitgebuit werd. Waar de vreemdeling misbruikt werd. Een wereld van verschil tussen de tenten van Abraham en een stad als Sodom. Abraham wist wat gastvrijheid was. En tot die gastvrijheid moedigt Jezus ook, ons ook aan, als wij Matteüs 25 lezen, waar de Heer Jezus zichzelf met een vreemdeling identificeert en zegt: ik was een vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen. En dan vragen de mensen: en wanneer was dat dan? Toen je het aan een van die kleinen hebt gedaan. Toen heb je mij ontvangen. Ik was een vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen. Gastvrijheid als een christelijk kenmerk van omgang met de vreemdeling. Ik kom aan mijn laatste punt. Vreemdelingschap. Leven in een wereld die kleurig is en kleurrijk is, maar die je tegelijkertijd ook vreemd voorkomt. Dat is het leven van een christen. Je bent en blijft een vreemdeling. Wij zijn hier zelf niet thuis. En misschien zit daar wel het grootste geheim van wat de Bijbel ons over omgang met de vreemdeling zegt. U hebt het net al een paar keer gehoord in de schriftgedeelte die ik gelezen heb. Dat Israël eraan herinnerd wordt van jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. God die zegt, zelfs in Kanaan zijn jullie vreemdelingen, jullie zijn bij mij te gast. Vreemdelingschap is iets wat als het ware aan de gemeente van God verbonden is. We ontmoeten niet alleen vreemdelingen, we zijn het. En dat is niet een bijkomstigheid in ons leven, dat is de kern, het hart van ons bestaan. Het is onze identiteit. Vreemdeling zijn. En op dat vreemdelingschap van ons doet God op allerlei manieren een beroep. Als er één is die enigszins zou moeten kunnen beseffen wat vreemdelingschap inhoudt, dan is dat degene die met God leeft en tot zijn volk behoort. Vreemdelingschap, kenmerk van Israël. Sterker nog, het vreemdelingschap is kenmerk van Jezus Christus zelf. Hij trok door Israël en zegt: vossen hebben holen, vogels hebben nesten. Zelfs de dieren hebben een thuis, een plek waar ze zich thuis weten. Maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. De vreemdeling bij uitstek. Hij die vreemd was aan alles wat er in deze wereld gaande was, is Jezus Christus. Vreemder kun je niet zijn. In zijn volgehouden liefde. In het feit dat hij niet opgaf tot in de dood toe. Dat liefde de toon moest zetten in deze wereld. Dat maakte hem tot iemand die voor mensen vreemd was, vreemd bleef en uiteindelijk geen plaats werd gegund. Gekruisigd, weggekruisigd in deze wereld. Als er één vreemdeling is, is het Jezus Christus. Juist ook in zijn liefde. En het werd hem niet in dank afgenomen. Een vreemdeling ben ik. Ja, zegt Paulus of zegt Petrus in zijn brief. Ik spreek jullie gemeente aan als vreemdelingen, want jullie zijn vreemdelingen. Jullie zijn anders dan wat jullie in je omgeving tegenkomen. Jullie passen je niet aan aan wat er in je omgeving geroepen en geschreeuwd wordt. Jullie gaan niet mee in alles wat er om je heen gebeurt. Nee, zegt Petrus, jullie zijn vreemdelingen die ver van huis zijn. In het voetspoor van Jezus Christus raak je ver van deze wereld verwijderd en leef je anders. En leef een wandel te midden van anderen waarop ze, als ze er goed naar kijken, zullen zeggen: dit is nou werkelijk het goede. Dit bouwt op. Dit is liefde. En dat ze om wat ze jullie zien doen, de God en Vader in de hemel gaan verheerlijken. zo vreemd zijn in deze wereld. Dat mensen God gaan eren. Omdat ze jou horen zeggen en zien doen. Vreemdelingschap als eigenschap van de gemeente van Jezus Christus. Als eigenschap van al zijn volgelingen. Laten we dat vreemdelingschap met elkaar invullen. Juist ook als het gaat om de vraag, hoe gaan we om met de vreemdeling in ons midden? Wellicht kunnen wij een ander geluid laten horen dan wat er links en rechts om ons heen op dat punt klinkt. Vreemdeling, we hebben ze in soorten en maten. En het vreemde blijft ons vreemd. Maar laat liefde ons over de streep trekken. Om zelfs aan het vreemde en de vreemde alle ruimte te gunnen. Behalve als het ons geloof raakt. En we van ons geloof zouden worden afgebracht. Als ons vreemdelingschap onder druk zou komen te staan. Door wat anderen van ons vragen. Er valt veel meer te zeggen. En ook vanuit de Bijbel nog veel meer naar voren te halen. Ik houd het hierbij. Laat de vreemdeling in ons midden aan ons zien wat vreemdelingschap in godsdienst inhoudt. Amen. Wij zingen gezang 21, vers 1, 3, 5, 6 en 7. Het is een berijming van Psalm 146, waarin we ook horen hoezeer de vreemdeling bij God bekend en vertrouwd is en Gods aandacht krijgt. Gezang 21, vers 1, 3, 5, 6 en 7. mag uw gaven geven aan het Nederlands Bijbelgenootschap. Laten wij samen het gebed bidden dat de Heer ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Geef ons heden ons schuld, en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van boze. Wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en daarna zingen we van Psalm 67 de 3 versen. En ieder spreekt met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. In Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag echter weer is opgestaan uit het midden van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. De volken zullen u belijden. Laten we in dat perspectief ook de nieuwe week ingaan. Er blijft voor God niemand een vreemde. Laten wij de zegen van God ontvangen om die op onze beurt te delen met anderen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.